De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Den Haag. Een waarschuwing voor minister Kaag van Financiën van de Algemene Rekenkamer. Nederland is niet bestand tegen een nieuwe crisis. 10 van de 12 ministeries hebben hun financiën namelijk niet op orde. Minister Kaag bood vandaag haar financiële jaarverslag aan in de Tweede Kamer met de suggestie van verzachtende omstandigheden.
De pandemie was nog niet ten einde of Rusland begon een illegale oorlog tegen Oekraïne. En ik zou het financieel jaarverslag van het Rijk over 2022 in dat licht met u willen bezien.
In Studio Den Haag staan VVD-Kamerlid Eelco Heijnen en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag.
Dag Liesbeth en Kees.
Is het een goed excuus, Sophie? Dus nasleep van de pandemie, de oorlog in Oekraïne, zoals we Kaag net hoorden zeggen?
Nou, het was natuurlijk wel een historisch jaartje, hè? En het gaat ook slechter met dat financieel beheer sinds de coronacrisis. Weet je nog, alle bonnetjes en de mondkapjes, zeker op het ministerie van Volksgezondheid. Daar is nog steeds voor ruim 5 miljard euro niet duidelijk of het op de goede manier is uitgegeven. En dan hebben we ook nog eens die miljarden die zijn uitgetrokken, ondemocratisch eigenlijk. Denk aan het prijsplafond op het allerlaatste moment, door de oorlog, door de energierekening, zonder toestemming vooraf van de Tweede Kamer. En ja, dat is enigszins begrijpelijk, maar er zijn ook wel vraagtekens bij, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.
Nee, het is 5 miljard, dat is ook echt niet niks. Maar in het rapport staat ook, ja, in coronatijd zijn in recordtempo voorschotten uitgedeeld, ook om de werkgelegenheid veilig te stellen, bedrijven overeind te houden. Ja, het is ook wel voorstelbaar misschien dat dat dan prioriteit was en niet het kasbeheer.
Dat was op dat moment prioriteit, maar ja, het kasbeheer, het gebrek ook aan financiële kennis op de ministeries, dat is al jarenlang een probleem. Daar hamert de Rekenkamer al lang op. En daar is toch wel wat ergernis dat dit geen prioriteit lijkt te zijn. Nu zijn we inmiddels uit die pandemie en zijn de zaakjes nog steeds niet op orde. Dus ja, enerzijds, anderzijds, wederom een tik op de vingers.
Eelco Heijnen, hoe ziet u dat? Is dit goed te praten? Is het voorstelbaar? Zijn er verzachtende omstandigheden?
Nou, wat je ziet is, we komen uit hele chaotische jaren. Sophie wees er al op. Je hebt natuurlijk corona gehad. Niet snel daarna kwam die energiecrisis, waar we heel snel die begroting moesten aanpassen. Prijsplafond werd al genoemd. Ja, en dat was een heel onrustig begrotingsproces, waarin de Kamer, of in ieder geval het kabinet, ook veel geld uitgaf. Eigenlijk voordat daar toestemming voor was gegeven. Dus daar hebben wij ook in het verleden ons kritisch over uitgelaten. Ik vind dat deels wel, kijk, het is in een crisis, heb je te maken altijd tussen een keus tussen zorgvuldigheid en snelheid. De oproep is dan wel altijd: handel snel, help mensen in hun koopkracht. Dat gaat wel ten koste van zorgvuldigheid. Maar ik vind wel, ja, die crisisjaren liggen nu achter ons. Dus ik vind dat dit echt beter moet.
Oké, en het had nu al beter moeten zijn, zegt u dus eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. Want voornamelijk waar Sophie ook op wees, dat je als Kamer vooraf formeel toestemming moet geven voordat daar uitgave wordt gedaan. Je ziet dat in tijden van crisis daar best wat voor te zeggen. Je kan je voorstellen als je in een weekend een bank moet redden, dat je niet eerst wekenlang een parlementair proces doorheen gaat. Maar er zijn ook heel veel uitgaven gedaan waar wel een beroep is gedaan op zo'n uitzondering in de wet. Ja. Om toch maar geld uit te geven. Terwijl je echt moet afvragen of daar sprake was van een crisis. Ja, en bijvoorbeeld de aanschaf van ventilatoren en verscholen. Ja, daar kan je gewoon net Kamerproces aan vooraf laten gaan.
Maar het prijsplafond was ook wel heel erg last minute. Die oorlog was toen al bijna een half jaar bezig.
Ja, en de koopkracht ontwikkelde zich wel elke maand steeds slechter. Dus dat was in het begin, kijk, die oorlog kwam, de energieprijzen stegen daarvoor al. Dus we hadden al het jaar daarvoor opgeroepen van kom met compensatie. Maar die crisis gooide daar nog eigenlijk een schepje bovenop. Ja. Toen zag je de koopkracht sneller verslechteren. En toen moesten we ook weer plannen aanpassen.
En Sophie, jullie spraken net minister Kuipers van Volksgezondheid. Ja, die kreeg het hardst ervan langs van de Rekenkamer.
Zeker. En Kuipers die zegt, het is geen puinhoop op mijn ministerie van Volksgezondheid, maar hij erkent wel dat dit toch echt een dikke onvoldoende is. 5 miljard euro, niet duidelijk of goed besteed. Zit hem vooral in inkoop en ook bij de GGD's nog, de testlocaties uit de coronacrisis. Mm-hmm. Voorschotten, wat is er precies met dat geld gebeurd? En collega Leender Beekman die sprak Ernst Kuipers daarover.
Minister Kuipers, is het een puinhoop financieel gezien bij uw VBS?
Nee, puinhoop is het niet. Het is wel een onvoldoende als een rapportcijfer. Dat wil zeggen dat niet per se wil zeggen dat gelden die besteed zijn niet uitgegeven zijn of onjuist uitgegeven zijn. Maar waar de Rekenkamer naar kijkt is, kun je het ook volledig verantwoorden? Kun je ook, en heb je het ook gewoon volledig
doelmatig besteed?
Ja, is het doelmatig besteed en kan het ook verantwoord worden? En dan moeten wij constateren dat voor een deel dat onvoldoende lukt, ondanks alle energie die erop gestoken is. En zonder me daarachter te willen verschuilen, maar een van de redenen, alleen als uitleg, een van de redenen waardoor dat komt, is dat het voor een belangrijk deel ook te maken heeft met de uitgaven die er gedaan zijn en de verplichtingen die aangegaan zijn in 2020 en 2021 met betrekking tot het coronabeleid en wat in 2022 nog steeds doorliep.
Zegt Kuipers, maar we horen ook wel echt een gebrek aan financiële koppen op dat ministerie. Dat is al een tijd een probleem.
Geen goede penningmeesters.
Geen goede mensen, die moeten ze aantrekken, dat lukt maar niet. Dus hij belooft ook beterschap, maar of dat dan ook gaat lukken, dat vraag ik me wel een beetje af.
Maar Sophie, we hebben toch het ministerie van Financiën. Moet het gewoon niet centraal geregeld worden in plaats van decentraal per ministerie? Dat zij altijd even bellen met Financiën. Kan dit? Is dit verstandig? Kunnen we door?
Dat is ook de kritiek. Financiën moet andere ministeries helpen. Het kan dus inderdaad de situatie breed verbeteren. Maar daar slagen zij ook niet in. Die hebben ook niet genoeg handjes en financieel controllers voor alle ministeries in Den Haag. Okay. Het is ook een arbeidsmarktprobleem natuurlijk, hè? Dus
Elke Heine,
dat zie je overal maar weer terug.
Elke Heine, ja, dit klinkt niet best. Maakt u zich zorgen? Nu ook de economie, weten we, in het eerste kwartaal 0,7% is gekrompen. Een recessie, daar wordt rekening mee gehouden?
Nee, eerst misschien even dat vorige punt. Want als het gaat om, het is niet alleen een tekort aan knappe knoppen, koppen en financieel specialisten. Ik hoorde ook de Algemene Rekenkamer zeggen, het besef of het eigenlijk de urgentie van een goed financieel beheer, dat missen we vooral bij dat ministerie. Ze lijken het niet belangrijk te vinden. Dan zit het echt dieper. De Rekenkamer noemt dat een cultureel cultuurprobleem, ook in de organisatie zelf.
Nou, misschien zitten er te veel managers of zo, hè, van die mensen die eigenlijk ook niet echt weten hoe het werkt, maar vooral managen. En niet financieel verstand hebben van zaken.
Ik denk dat je daar onder andere naar moet kijken. We niet te veel generalisten en moet je meer naar specialisten toe. Maar ik moet daar echt zelf ook dieper induiken. Maar ik vond dit klinkt wel hardnekkiger. En dan is het probleem natuurlijk ook minder snel makkelijk op te lossen. Maar ik vond dit wel een heftige constatering van
eigenlijk
de Rekenkamer.
Eigenlijk moet iedere topper bij een ministerie gewoon even een MBA volgen. Zodat ze ook financieel goed onderlegd zijn.
Goed plan.
Nee, ik vind inderdaad aan generalisten, ik vind specialist wordt echt onderschat in elk bedrijf.
Sophie, jij sprak minister Kaag hier ook over. Maakt zij zich ook zorgen? Trekt ze zich dit aan?
Ja, nou, ze was ook wel een beetje aan het goed praten. Want oorlog, want pandemie. Maar we vroegen haar ook wel, oké, dus we zijn niet bestand tegen een volgende crisis. Nou, gisteren zagen we een krimp van de economie. Eerste kwartaal, -0,7%. Minister Kaag, is de crisis niet al bijna begonnen? En dan doet ze toch wel een beetje alsof er eigenlijk niks aan de hand is.
Eén kwartaal voorspelt geen recessie. Er wordt ook weer meer groei verwacht in 2024. En er wordt ook een verlaging van inflatie verwacht voor 2024. Dus ik denk dat we niet het hele beleid door de ogen van één kwartaal moeten bezien. De verwachting van de Europese Commissie voor dit jaar is dat Nederland een bescheiden groei meemaakt van 1,8% over het hele jaar. We doen het beter dan omliggende landen over het hele jaar. De Europese voorspelling voor de eurozone is 1,1%. Het tweede is dat we als kabinet hebben gezegd, ook bij de start van het kabinet, wij varen scherp aan de wind. Toen zaten we al bij de -3% EMU-saldo aan voor de kabinetsperiode. Dat was nog bij 0% rente. We willen de investeringen en de ambities overeind houden. En natuurlijk moet je daar ook zorgvuldig mee omgaan. Maar Een verder debat over voorjaarsnota gaan we ook nog voeren begin juni.
Ja, zegt een optimistische minister Kaag van Financiën, die ook veel kritiek krijgt op haar expansieve begrotingsbeleid. Veel uitgeven, maar ja, het zwaar weer is misschien dichterbij dan je denkt.
Ja, Elko Heijnen, Kaag lijkt nog niet echt voorbereid, of althans de blik op een recessie te hebben of een economische crisis. Is het te optimistisch, vindt u?
Nou, het is feitelijk waar. Dat één kwartaal zegt natuurlijk niks hoe je als je over een heel jaar presteert. Dus daar heeft ze op zich wel gelijk in. Waar ik zelf kritischer in de wedstrijd zit, is als het gaat om dat begrotingstekort. De Raad van State die presenteerde gisteren haar bevindingen als het gaat om de begroting voor het komende jaar. Dat is dan de voorjaarsnota. En die zei ook van ja, het kabinet scheert wel heel erg langs de vangrail. Ik vind dat zelf eigenlijk nog mild uitgedrukt. Ik zou zeggen, we rijden al met een wiel in de berm. En we zullen dus denk ik echt kritischer naar die uitgaven moeten kijken. Want deze begrotingstekorten hebben we in een hoogconjunctuur, wanneer het economisch goed gaat. Dus ja, er is maar een hele kleine tegenvaller nodig, en dan ontspoort zo'n begroting direct. En dat vind ik zeer zorgelijk.
Het is ook uw kabinet, u bent van de VVD.
Het is mijn coalitie, en ik zit hier ook kritisch in. En waar ik positief over ben, is dat we in die voorjaarsnota wel die knop hebben kunnen omzetten. Hebben ook echt kunnen zeggen van joh, dat hele idee dat gratis geld bestaat niet. En we moeten veel kritischer kijken hoe we euro's uitgeven. Dat besef nu wel ingedaald lijkt te raken in Den Haag. Daar ben ik wel echt positief over. Dat we die knop hebben kunnen omzetten.
Maar meneer Heijnen, we kijken nu naar minister Kaag van Financiën. Maar toch is het minister Hoekstra van Financiën geweest, haar voorganger, die de zalmnorm heeft losgelaten. Waardoor we eigenlijk wat makkelijker eroverheen kunnen gaan over de jaarlijkse uitgaven. Is dat niet het probleem? Moeten we niet terug naar die zalmnorm?
Ja, zeker. En die zalmnorm heeft verschillende aspecten. Maar ik denk dat u onder andere bedoelt op die tekortnorm. Dat je eigenlijk niet te veel moet uitgeven. Maar dat was wel, de meneer Hoekstra was natuurlijk wel minister van Financiën in die crisisjaren waar we ook aan het begin over spraken. Ja, en dan hadden we een laag staatsschuld, diepe zakken. En dan zit je met een crisis. Corona heeft natuurlijk de hele economie platgelegd. Later hebben we die energiecrisis gehad. Daar zitten we eigenlijk nog middenin. Dan vind ik het niet heel gek dat je zegt als kabinet, we hebben diepe zakken en die zetten we dus nu ook in om mensen niet door het ijs te laten zakken, om te ondersteunen in de koopkracht. Maar ja, wanneer is een crisis voorbij? En als je een aantal jaren op rij zegt, ja, dit is incidenteel, dan kom je op een gegeven moment in die situatie dat het misschien toch structureel is. En dan moet je daarmee stoppen.
Meneer Heijnen, ja, de erfenis van zo'n crisisjaar, jaren, de pandemie, de oorlog in Oekraïne, te weinig specialisten op de ministeries, sowieso een personeelstekort. Hoe ziet u dit gaan goedkomen, deze financiële toestand?
Ja, als je alle problemen in één keer noemt, dan lijkt dat je inderdaad tegen een hele berg aankijkt. Maar ik ben van de lijn, je moet ze allemaal één voor één oplossen. Als het gaat om die begroting, hebben we in de voorjaarsnota dus echt die knop omgezet. De Algemene Rekenkamer wijst nu op het financieel beheer. Nou, dat moeten we goed naar kijken. Ik ga zelf met een voorstel komen om die wet aan te scherpen, dat het kabinet niet zomaar geld kan uitgeven zonder toestemming van de Tweede Kamer. Ja. En zo gaan we het stap voor stap gaan we dit steeds beter maken.
Maar u gaat ervoor zorgen dat ze dat niet meer kunnen doen?
Ja, er zit nu een uitzondering in de wet dat ze zeggen, in die noodsituaties kunnen wij daar gebruik van maken. Dat idee was natuurlijk, ik noemde het al, zo'n bank bijvoorbeeld dreigt ontvallen. Is dat verstandig? Maar je ziet dat het nu zoveel gebruikt wordt dat we ook echt moeten kijken, moet dit artikel, die uitzondering in die wet, moeten we die niet gaan aanscherpen? En daar zal ik voorstellen voor gaan doen.
VVD-Kamerlid Elko Heijnen en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag, dank jullie wel.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.